Wij lezen met elkaar uit Romeinen hoofdstuk 1. Romeinen hoofdstuk 1, vers 1 tot en met vers 17. Romeinen hoofdstuk 1, vers 1 tot en met vers 17. En bedenk bij het lezen van de Heilige Schrift dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. Daarom mogen we vrijmoedig zeggen, zo spreekt de Heere. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Wat de geest van de heiliging betreft, is hij met kracht bewezen te zijn de Zoon van God, door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. Door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, ter wille van zijn naam, waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus. Aan alle die in Rome zijn, geliefde van God en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Allereerst nu dank ik mij God door Jezus Christus voor u allen, opdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Want God, die ik in mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik zonder ophouden aan u denk. Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij zo mogelijk door de wil van God in zijn goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Want ik verlang vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden. Dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen, om ook onder u enige vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd. Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Zo is wat in mij is gewillig om ook u, die in Rome bent, het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Tot zover de schriftlezing deze middag. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, broeders en zusters, het is 26 augustus 1982 van Sitterstraat 70B in Rotterdam. Het is vroeg in de morgen. Een vrouw stoot me aan. En ze zegt, het is zo ver. Het duurt even voordat het tot me doordringt, maar dan is het ook zonneklaar. Nog geen 10 minuten later heb ik de verloskundige aan de lijn of ze maar zo snel mogelijk wil komen, want het kan elk moment zo ver zijn. Uiteindelijk verstrijkt de hele morgen. Maria, mijn vrouw, moest hals over kop naar het ziekenhuis. Totaal uitgeput kwam ze in de verloskamer aan. En geloof me, een verlossing was het. Meneer Ezinga, u is heden een jongske geboren. Het duizelt me. Ik ben vader geworden van een gezonde jongen. En een kolossaal dankbaar gevoel en onverhulde trots maakt zich van mijn meester. Ik had zulk geweldig nieuws. Ik kon het niet voor me houden. Iedereen die ik tegenkwam in de tram op weg naar huis kreeg het te horen. Ik heb bij de buren aangebeld. We hadden geen contact met die buren. Maar ik bel aan, ik zeg, ik ben vader geworden. Goed nieuws moet je delen, dat kun je niet voor jezelf houden. Ik denk dat we allemaal soortgelijke ervaringen hebben. Bij het halen van een diploma, het kopen van een huis, het winnen van een wedstrijd, de beslissing om te gaan trouwen. Dat zijn dingen, mensen, die kun je niet voor jezelf houden. Dat wil je graag delen. Goed nieuws moet gedeeld worden. Nou, dat is de kernwaarheid van de eerste 17 versen van Paulus' brief aan de Romeinen. Luther zegt in zijn voorwoord van zijn commentaar op de Romeinenbrief het volgende. Deze brief, de Romeinenbrief, is waarschijnlijk het voornaamste deel van het Nieuwe Testament. Hij is het ten volle waard, niet slechts dat een christen hem letterlijk van buiten kent, maar hij moet er dagelijks mee leven als het dagelijks brood voor zijn ziel. Deze brief heeft in de kerkgeschiedenis een unieke rol gespeeld. Augustinus is door het lezen van de Romeinenbrief tot geloof gekomen. Ook Luther is door het lezen van de Romeinenbrief tot geloof gekomen. De reformatie is op gang gekomen door de brief aan de Romeinen. En ook de heiligingsbeweging van 1875 is terug te voeren op de bestudering van de Romeinenbrief. Velen menen dat van alle 66 Bijbelboeken de brief aan de Romeinen de belangrijkste is. Het is dé fundamentele uiteenzetting van het christelijk geloof, de heilsboodschap. Het is een systematische, diepgaande uitleg van het evangelie. Het is een kathedraal van christelijke leerstellingen en ik verheug me erover om deze kathedraal de komende maanden met u in te gaan. En om met elkaar de schoonheid van deze brief en het evangelie te ontdekken. Het thema van deze brief is het evangelie. En evangelie betekent goed nieuws, blijde boodschap. Het is het goede nieuws van Jezus Christus en zijn verlossingswerk. En dat goede nieuws is niet bedoeld in eerste instantie om geanalyseerd en uiteengerafeld te worden. Mensen, goed nieuws moet je gewoon delen. En dat is het thema van deze eerste 17 versen van Paulus' brief aan de Romeinen. We beginnen onze overdenking met de verkondiging van het evangelie als onze hoogste roeping. Dat is mijn eerste punt, de verkondiging van het evangelie als onze hoogste roeping. De roeping in ons persoonlijk leven, maar ook de roeping van de kerk. Het was Paulus' voornaamste bezigheid, sterker nog. Het was zijn roeping. Lees maar mee. We gaan systematisch door de tekst heen. Neem je Bijbeltje maar op schoot. We gaan systematisch Bijbelverklarend door de tekst heen. En zo willen we, als de Heer het ons vergunt, in 40 studies deze brief met elkaar overdenken. Paulus, vers 1, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot, en dan volgt hier het thema van het boek, het evangelie van God. Hij noemt zich hier in eerste instantie een apostel, een geroepen apostel. Een apostel is een gezondene. Waartoe was hij gezonden? Hij was gezonden om het goede nieuws te proclameren. Om evangelist te zijn, om het evangelie te delen met wie het maar wilde horen. Hij zag zichzelf als iemand die daarvoor apart was gezet. Afgezonderd tot. Afgezonderd betekent apart gezet. Dat was zijn voornaamste bezigheid. Evangeliepredikking. Al zijn andere verantwoordelijkheden werden ondergeschikt gemaakt aan deze allerbelangrijkste opdracht. Het had absolute prioriteit in zijn leven. Waarom? Waarom is dit goede nieuws zo belangrijk dat Paulus zijn hele leven aan de verkondiging van het evangelie heeft gewijd? Nu, het antwoord op deze vraag zal ons misschien motiveren als gemeente in wording en ons heel persoonlijk motiveren om de verkondiging van het evangelie, met andere woorden evangelisatie en zending, ook in ons eigen leven en in de gemeente een grotere plaats te geven. Mogen de Heere geven dat wij door de overdenking van deze openingswoorden van de Romeinenbrief de evangelieverkondiging dichtbij en veraf als onze hoogste, voornaamste roeping gaan zien. Nou, waarom? Hè? Waarom gaf Paulus zich nou zo radicaal, zo restloos aan de verkondiging van dat goede nieuws? De tekst reikt ons drie dingen aan. Een van die redenen is dat het evangelie reeds in het Oude Testament was beloofd. Hij zegt in vers 2, Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had, door zijn profeten in de heilige schriften. Nou, het kan je bij het lezen van het Oude Testament niet ontgaan dat er een geweldige persoon verwacht wordt. dat er iets groots, iets geweldigs staat te gebeuren. Ja, dat er wordt uitgezien naar de Messias. Yeshua HaMashiach, de Heere Jezus Christus, de Messias. De Heere zal zijn Zoon zenden in deze wereld om ons, vijanden van zichzelf, met zichzelf te verzoenen. Door het zondeprobleem op te lossen. En om zijn gerechtigheid en vrede op aarde te stichten. De profeten hebben het voorzegd. De oud-testamentische offers wijzen naar hem. Door de eeuwen heen hebben gelovige mannen en vrouwen verlangend uitgezien en hartstochtelijk gebeden om de komst van de Messias, de Zoon van de levende God. Maar toen het Oude Testament ten einde kwam, was hij nog steeds niet verschenen. De oud-testamentische gelovigen leefden in de verwachting van zijn komst zonder hem gezien te hebben. Maar bij de opening van het Nieuwe Testament verscheen er, en ik zeg het met eerbied, een divisie engelen in de velden van Efrata, even buiten Bethlehem. En zij verkondigen aan een groepje totaal onthutste herders de geweldige boodschap: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker is geboren. Hij is Christus, de Heere. Eindelijk heeft de lang verwachte zaligmaker zijn intrede gedaan in deze wereld. Die verlosser waar sinds Adam en Eva naar werd uitgezien, hij is op het wereldtoneel verschenen. En spoedig zal hij in onze plaats en voor onze zonde zijn leven geven aan het kruis op Golgotha. En aan alle die hem aannemen, rechtvaardigen, vergeving van zonde schenken en het eeuwige leven. Nou, we weten denk ik allemaal hoe spannend het is om iets te verwachten. En wachten duurt lang. Bij mijn ervaring is dat wachten lang duurt. Als je hebt afgesproken met iemand en zo iemand is 2-3 minuten te laat, heb je al ook 3-4 keer op je horloge gekeken. Een paar minuten wachten duurt lang. U kunt u zich voorstellen hoe het is om iets waar reeds duizenden jaren naar werd uitgezien, wat na zo'n lange tijd wachten eindelijk is gekomen, wat dat tot gevolg heeft. Dan kun je niet anders dan als een heroud de boodschap rondbazuinen. Dan maak je de verbreiding van die blijde mare tot je hoogste levensdoel. Dan maak je tot je voornaamste bezigheid. Een tweede reden die we kunnen noemen voor Paulus' totale inzet in de verbreiding van het evangelie is omdat het kloppend hart van het evangelie de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus is. Het evangelie is, vers 3, ten aanzien van zijn Zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David, aangaande zijn Zoon. Dat wil zeggen, het gaat om Jezus. Dit goede nieuws is niet alleen in het Oude Testament voorzegd door de profeten, maar het focust helemaal op de persoon van de Heere Jezus Christus. En kijk eens wat Paulus over hem zegt. Hij zegt in vers 3b, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Dat wil zeggen, wat zijn menselijke natuur betreft. Hij was nakomeling, nazaad van Abraham, ja, door Abraham, Juda, door Juda, David. En deze Davidische afkomst gaf hem het recht op de troon van zijn vader David. Maar ook maakte duidelijk dat hij volkomen mens is. Alleen een mens zou de plaats van andere mensen kunnen innemen en hun zondeschuld kunnen voldoen. Wilde hij middelaar kunnen zijn tussen God en mensen, dan moest de Heere Jezus volledig mens zijn. Hij is geboren uit het geslacht, de familie van David. Hij was een mens, maar dat was hij niet alleen. In vers 4 zegt Paulus verder nog, wat de geest van heiliging betreft, is hij met kracht bewezen te zijn, de Zoon van God, door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. Zoals naar David verwezen wordt voor zijn menselijke natuur, zo wordt nu naar de geest van de heiliging verwezen voor zijn goddelijke natuur, waarvan zijn opstanding uit de doden het grootste, het ultieme ultieme bewijs is dat hij in waarheid de Zoon van God is. En in onze eerste dienst hebben we gezegd, Zoon van God zijn betekent gelijk zijn aan God. Immers daarmee bewees hij door zijn opstanding de macht te hebben, zelfs over zo'n machtige vijand als de dood. Hij moest ten volle God zijn. Waarom? Omdat alleen God volmaakt zonder zonde is. En daarom kan hij zijn leven geven voor ons. Als hij zelf ook maar één zonde had gehad, dan had hij voor zijn eigen zonde moeten sterven. Maar omdat hij volmaakt zonder zonde was, volmaakt was, daarom dat hij in onze plaats en voor onze zonde aan het kruis zijn leven kon geven. Hij moest God zijn. Deze Jezus is de Godmens, volledig God, volledig mens, zoon des mensen, zoon van God. En, dat is goed nieuws, het beste nieuws aller tijden, dat God 2000 jaar geleden op aarde is gekomen. Ja, hij is de eeuwige, zonderloze zoon van God. Het vlees geworden woord. Hij is in onze plaats en voor onze zonde gestorven aan het kruis op Golgotha. En hij is uit de doden opgestaan en heeft daarmee onomstotelijk zijn identiteit bewezen dat hij in waarheid de Zoon van God is. Wanneer de betekenis hiervan tot ons doordringt, gemeente van onze Heer Jezus Christus, mannen en vrouwen, dan kunnen wij ons niet langer stilhouden. God is vlees en bloed geworden. God is in de persoon van zijn Zoon op aarde gekomen. God is de schepper van de aarde en hij heeft de aarde bezocht. Zeg het voort, bazuin het rond, roep het van de daken. De Heere God is onder ons gekomen. Immanuel, God met ons. Maak de verkondiging van dit goede nieuws je voornaamste bezigheid. Wat voor werk je ook doet, waar je ook leeft, maak dat tot prioriteit van je leven. Het evangelie is in het Oude Testament voorzegd. Het evangelie gaat om de persoon en het werk van Jezus Christus. En ten derde, het evangelie moet aan alle mensen verkondigd worden. In vers 5 zegt Paulus, door hem, Christus, hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen ter wille van zijn naam. Tot geloofsgehoorzaamheid. Dat betekent, deze gehoorzaamheid bestaat uit het geloof. Uit het gelovig aanvaarden van de Heere Jezus Christus. En dat is iets, jongen, man, vrouw, dat is iets wat je op dit moment kunt doen op de plaats waar je zit. Het gelovig aanvaarden van de Heere Jezus. Je hoeft alleen maar in je hart te zeggen, ja Heere, dit is wat ik nodig heb. Dat is genoeg. Een zucht naar de Heere is genoeg. Ja, wij worden opgedragen om te geloven in de Heere Jezus Christus, om ons door hem te laten redden van zonde en oordeel. Geloven is dat gebod gehoorzamen. Concreet betekent dat het opgeven van alle natuurlijk verzet en weerstand tegen de Heere, het einde van de vijandschap in je hart tegen de Heere. Het betekent dat je je afkeert van een leven zonder God en dat je je overgeeft aan Christus voor de vergeving van zonde en het eeuwige leven. Paulus wist zich geroepen en had zich tot zijn doel gesteld om al de heidenen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. Dus het evangelie is niet beperkt tot één volk. Het evangelie is niet beperkt tot één land of tot één denominatie. Het evangelie is bedoeld voor alle mensen. De hele wereld moet het weten. En deze wetenschap motiveert tot enthousiaste, onverschrokken evangelieverkondiging en zending. Ja, deze wetenschap motiveert om de evangelieprediking tot hoogste prioriteit te maken, om je leefomgeving te bereiken met het evangelie, om deelnemer te zijn aan deze wereldwijde zendingsonderneming. Het is goed nieuws, het is te goed om het voor jezelf te houden. En daarom dat we het verkondigen, vanuit een veranderd leven, door de ontmoeting met de levende Christus, door de ontdekking van het evangelie, kun je het niet langer voor je houden. En spreek je over je heiland, je zaligmaker, je koning, de Heere Jezus Christus. Ja, de christenen in Rome hadden het evangelie gehoord. En zij hadden het ook geloofd. Vers 6 zegt, waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus. De Heer had hen geroepen. En ze waren op die roeping ingegaan. Ze waren gekomen en hadden Christus aanvaard. Ben jij op die roeping ingegaan? En ben jij op die roeping ingegaan? De Heer spreekt door zijn woord. En hij roept ook jou. Kom dan tot hem. Nou, zoals in alle brieven groet hij ook nu de geadresseerde. Hij zegt in vers 7 aan alle die in Rome zijn. Geliefde van God, geroepen heiligen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Paulus noemt hen hier heiligen. Want dat is wat je wordt nadat je tot geloof bent gekomen in de Heere Jezus Christus. Een heilige. En ieder die door het geloof uit genade en door het overtuigende werk van de Heilige Geest tot geloofsaanvaarding is gekomen van de Heere Jezus Christus is een heilige. Apart gezet voor God. Overgebracht uit het koninkrijk van de duisternis in het licht, in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Deze gelovige in Rome leefde niet meer naar de normen en waarden en prioriteiten van deze wereld, maar naar de normen en waarden en prioriteiten van het eeuwig koninkrijk van de Heere. Daartoe waren ze apart gezet voor de Heere, om niet meer tot eigen eer, maar Gods eer te leven. Maar dat niet alleen, het waren heiligen, ze waren apart gezet, afgezonderd, evenals Paulus, tot verkondiging van het evangelie. Niet alleen Paulus heeft deze opdracht, ook de christenen in Rome werden bij deze opdracht ingeschakeld. Ook zij waren apart gezet om tot eer van God te leven in de verkondiging van het evangelie. Wij allen zijn apart gezet, wij allen hebben die opdracht. Ja, wanneer wij eenmaal beseffen hoe goed het goede nieuws is, wat voor blijdschap de blijde boodschap brengt, zal niet ons nog kunnen weerhouden om het te delen. Het is onze hoogste roeping. De verkondiging van het evangelie is onze hoogste roeping. Het evangelie is in het Oude Testament voorzegd. Het evangelie gaat om de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Het evangelie moet aan alle mensen verkondigd worden. Ten tweede. Lees maar mee. De verkondiging van het evangelie is een geestelijke verplichting. Of schuld, zo u wilt. Vers 8 tot 15 is een uiterst persoonlijk bijbelgedeelte. Paulus heeft het in deze verse over zijn verlangen om de gemeente, de broeders en zusters in Rome te bezoeken. En hij vertelt ook waarom hij hen wil bezoeken. Maar daarbij wijkt hij geen moment van het centrale thema af. Het thema dat goed nieuws gedeeld moet worden. Het is meer dan een hoge roeping, evangelie verkondigen. Het is een verplichting. Ken jij de Heer Jezus? Ken jij de Heer Jezus? Dan is het de evangelie verkondiging voor ons allen meer dan een hoge roeping. Het is een schuld, het is een verplichting. Allereerst de essentie, de kern van Paulus' verlangen om naar Rome te gaan. Vers 8, lees maar mee. Allereerst nu, dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Nou, hoewel Paulus hem niet persoonlijk kende, hij was nog nooit in Rome geweest, dankt hij God voor hem. De wetenschap dat je daar in Rome een christelijke gemeente hebt, die Paul staat voor Jezus, Paul staat voor het woord, dat verheugde hem. Dat deed wat met hem, de apostel. En dat deze gemeente een krachtig getuigenis had, dat vervulde hem met dankbaarheid. En die gemeente was niet onzichtbaar als een chameleon in haar omgeving opgegaan. Nee, in de hele wereld werd over het geloof van deze Romeinse christenen gesproken. En dat is nog eens wat. Wat een getuigenis. Paulus is daardoor bemoedigd en dankbaar en verlangend om deze christenen te ontmoeten. Die werkelijk radicaal voor Jezus leven. Die pal staan voor Jezus. En zijn hart gaat naar hen en zegt, oh, die broeders en zusters wil ik ontmoeten. Want God, vers 9, Want God, die ik in mijn geest dien in het evangelie van zijn zoon, daar heb je dat goede nieuws weer, is mij getuige hoe ik zonder ophouden aan u denk. Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij zo mogelijk door de wil van God eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Nou, hier lezen wij hoe de gelovigen in Rome Paulus ter harte gaan. En dat er geen dag voorbij gaat, hij denkt aan hen en hij dankt God voor hen, voor de genade en de kennis van Christus in hun leven. En daarmee groeide natuurlijk ook het verlangen om hen personen te leren kennen. En dan gaat hij God binnen om een open deur. Heren, wilt u mij een gelegenheid geven om naar Rome te gaan? Ik zou zo graag ook daar de broeders en zusters ontmoeten. Hij spreekt hierover steeds weer of eindelijk. Wat aangeeft dat hij hier langere tijd aanhoudend voor gebeden heeft. Nou, we leren hier iets. Paulus gaf niet op naar één keer bidden. Paulus gaf niet op naar één keer bidden. Is er iets op jouw hart wat echt bij je leeft en wat je graag zou willen? Waarvan je gelooft dat God daar ook in geëerd wordt. Geef niet op naar één keer bidden. Volhard in het gebed. Wees daar een apostel Paulus, of die stormlopende weduwe die uit haar huis ging, haar jas aantrok en aanklopte bij de rechter en zegt, verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. En ze ging iedere keer opnieuw. Zal de Heere dan zijn kinderen die dag en nacht tot hem roepen, geen recht verschaffen? Met andere woorden, laten wij als Paulus of als die stormlopende weduwe, wat is in Lucas 18, precies dat doen wat ons hier geleerd wordt. Steeds weer bad hij ervoor, maar hij wilde zijn wil ondergeschikt maken aan de wil van God. De vraag is nu natuurlijk, waarom wilde hij hem zo graag ontmoeten? Hij zegt in vers 11, want ik verlang vurig naar u te zien, om u een enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u ook versterkt zou worden. Nou moet u niet denken dat Paulus naar Rome wilde om hen geestelijke gaven te geven. Om geestelijke gaven uit te delen, charismata. Nou, daar heeft hij het hier niet over. Het is de Heilige Geest van God die gaven uitdeelt op het moment dat iemand tot de Heer Jezus komt. Dat is niet aan de mens. Maar Paulus wil zijn geestesgaven ten dienste stellen van de gelovigen in Rome. Paulus hoopt door zijn prediking en onderricht, zijn instructies vanuit de schrift en door zijn persoonlijke genadegaven de gelovigen in Rome op allerlei manieren te dienen en bij te dragen aan hun geestelijke groei in genade en kennis van Christus. Hij wil ze versterken in hun geloof. Hij wil ze geestelijk verrijken. En dat is wat hij bedoelt met om u enige geestelijke gaven mede te delen. En daar bidt hij voor dat de Heer die deur zal openen. Dat hij een zegen mag zijn voor de gemeente, u moet maar bedenken. Dat is ook ons gebed van de broeders die hier iedere keer voorgaan. Zowel in de woordverkondiging als in het leiden van de dienst. Het is ons gebed dat God u zal zegenen in uw geestelijk leven. 1. Dat u een ontmoeting mag hebben met de levende Christus. En tot geloofsovergave zal komen aan Jezus. En tot zekerheid van het heil, de vergeving van zonde, de rechtvaardigmaking en het eeuwige leven. Enerzijds en anderzijds dat de gelovigen opgebouwd en toegerust worden en mogen toenemen in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. En dat is precies wat Paulus zich hier ook tot doel had gesteld. Daar bidt hij voor. Is het trouwens geen goed idee om te bidden voor de mensen die je overdag zult ontmoeten, die je levensweg kruisen, om te bidden, Heere, dat ik mijn geestelijke gaven ten dienste mag stellen van de mensen die vandaag mijn levensweg kruisen. Of als je op vakantie gaat. Of als je naar een gemeente toe gaat, als je gemeente daar bezoekt. Heere, dat ik mag bijdragen aan het geestelijk leven van de broeders en zusters in de gemeente die ik ga bezoeken. Nou, dat is Paulus' gebedsverzoek voor de gemeente. Maar dat is niet alles, hij zegt in vers 12, dat is te zeggen om in uw midden samen bemoedigd te worden, de onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. Paulus verwacht namelijk dat de gelovigen in Rome ook voor hem tot zegen zullen zijn. Weet u, in mijn voorbereidingen moest ik denken aan de reizen die ik heb gemaakt toen er nog sprake was van het ijzeren gordijn. Velen van u hebben dat niet meegemaakt, maar er is een tijd geweest dat je niet zomaar, zeg maar, naar de Sovjet-Unie kon, of naar Roemenië, of Hongarije, of Tsjechoslowakije, of naar de DDR, het Oost-Duitsland. En dan ging je eigenlijk met auto's die omgebouwd waren, met geheime ruimtes en met bijbels daarin. En dan ging je via Checkpoint Charlie bijvoorbeeld in Berlijn, ging je door zo'n straat, je werd compleet ondervraagd en gecheckt. En dan hoopte je dat ze de ruimte niet zouden zien, dan ging je naar de gelovigen toe. En dikwijls, ja, in Oost-Duitsland ging het nog wel, maar in Hongarije, Tsjechoslowakije en andere delen in Roemenië verstond je de mensen niet. En er was soms, dan kwam je ergens aan en dan had je vaak een wachtwoord. Je klopte aan en dan werd er aan de andere kant werd er wat gerommeld en dan riep je dat wachtwoord. En dan hoorde je aan de andere kant van de deur, halleluja, halleluja, hoorde je ze dan. Ik zal niet zeggen, alleen dat halleluja. Dat kwam zo bij je binnen. Heb je duizenden kilometers gereisd? En ik werd zelf zo opgebouwd door dat halleluja. Omdat daar op dat moment de herkenning was van een broeder. En die had nog niet eens open gedaan. En op het moment dat ze open deed, sprak je met elkaar over de dingen van de Heer. Ja, hoe doe je dat als je elkaar niet verstaat? Nou, dat doe je met woorden als halleluja, maranatha. Jezus, dat verstaan we allemaal. Je ging daar naartoe om te bemoedigen. En ik zal u zeggen, ik kwam daar zo bemoedigd vandaan. En ik denk dat is wat Paulus hier bedoelt. Hij wil graag naar de Romeinse christenen toe. Hij wil hen graag bemoedigen. Dat zegt hij ook met zijn genadegaven die God hem gegeven heeft. Maar aan de andere kant zegt hij ook, ja, ik wil ook door jullie bemoedigd worden. Ik hoor van de geweldige werken van God in jullie midden. En ik wil ook door jullie bemoedigd worden. Paulus, en u moet bedenken dat Paulus dit zegt over een relatief jonge gemeente. Mensen die nog maar net op de weg waren. Maar Paulus voelde zich niet te groot. Hij voelde zich niet de grote theoloog. En jullie kunnen mij niets leren. Nee, Paulus had hij was teachable, zeg je in het Engels. Hij was heel ontvankelijk. Hij was bereid om te leren. Hij geloofde zelfs dat hij kon leren van deze betrekkelijk jonge christenen. En zo is dat. Paulus wilde een zegen brengen. Hij wilde een zegen ontvangen. Maar over de voornaamste reden van zijn komst naar Rome lezen we in vers 13. Maar, zegt hij, ja, ik wil een zegen brengen en ik verlang naar een zegen te ontvangen. Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen om ook onder u enige vrucht te hebben. Zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd om ook onder u enige vrucht te hebben. Wat bedoelt Paulus daarmee? Paulus bedoelt daarmee dat hij mensen tot de Heere mag brengen. Zoals hij andere heidenen tot geloof bracht, hoopte hij ook in Rome mensen tot de Heer Jezus te mogen brengen. Door de evangelieverkondiging, Christus te verkondigen, het zondeprobleem uit te leggen, Gods antwoord op het zondeprobleem, de Heer Jezus Christus. God te bidden om het werk, het verlichtende werk van de Heilige Geest, om zo mensen tot de Heere te mogen leiden. Hij wilde naar Rome om het goede nieuws te delen. Want waarom? Goed nieuws wil je delen. Goed nieuws moet je delen. En dat wilde hij samen met de Romeinse christenen doen, in vertrouwen dat God de evangelieprediking zou zegenen. Hij wilde vrucht. Dat was de voornaamste reden voor zijn verlangen om naar Rome te gaan. Let u in vers 14 en 15 eens op de ernst van dit verlangen. De ernst. Hij zegt, ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijze en onverstandigen. Zo is wat in mij is gewillig om ook u die in Rome bent het evangelie te verkondigen. Ziet u dat? Hij zegt, ik sta schuldig. Doordat ik het genadegeschenk van het eeuwige leven heb ontvangen, sta ik in de schuld. Je hebt namelijk iets ontvangen en je hebt het ontvangen om het door te geven. Weet u, tijdens mijn reizen naar Oost-Europa en later ook naar Israël, kreeg ik nog wel eens geld mee om aan deze of gene broeder of zuster te geven. En ik moet u zeggen, vanaf het moment dat ik zo'n bedrag ontving in een envelopje, had ik geen rust totdat ik het had afgegeven aan de persoon of de gemeente voor wie het bestemd was. En dan pas dacht ik, oké, missie voltooid, volbracht. Het is gedaan wat ik, dat was mijn taak, mijn verantwoordelijkheid, mijn schuld. Maar nu de Heere heeft in u en mij als gelovigen een kostbare schat gelegd. Aan de Korintiërs schreef hij, we hebben nu een schat in aardevaten, dat zijn wij. En de Heere God vraagt van ons om deze schat met anderen te delen. Hij zegt dat is een schuld, dat is een heilige plicht die je hebt naar je omgeving toe. De Heer heeft het aan u en mij gegeven om het met anderen te delen. Maar bij het overdenken van dit gedeelte vroeg ik mij dus af, waarom ben ik mij nu minder bewust van de noodzaak en de schuld en de verplichting die ik heb om het evangelie te delen in vergelijking met de verplichting die ik voel om dat geld af te geven. Zou dat misschien komen omdat ik de onschatbare waarde van het evangelie onvoldoende waardeer en onderken? Soms praat je met christenen over het evangelie en het belang van persoonlijke evangelisatie, waarop zij dan afwerend reageren en zeggen, ho ho, dat is persoonlijk, daar kom ik niet bij, het is niets voor mij, het is tussen de Heere en de mens persoonlijk, het is niet mijn verantwoordelijkheid om daarover te spreken. Maar broeders en zusters, gemeente van onze Heere Jezus Christus, de schrift zegt iets anders. Als je de Bijbel gelooft, begrijp ik niet hoe je zoiets kunt zeggen. Wanneer wij aan de onschatbare waarde van het evangelie zijn ontdekt en daaruit genade door het geloof persoonlijk deel aan hebben gekregen, dan kun je het niet langer stilhouden. Er kan niets of niemand je nog weerhouden om het met een ander te delen. Het is een schuld, een geestelijke verplichting en verantwoordelijkheid. Een grote verantwoordelijkheid tegenover alle die de Heere nog niet kennen. Evangelieverkondiging, dat is onze persoonlijke en ook als gemeente, onze hoogste roeping. Evangelieverkondiging is zowel voor ons persoonlijk als voor de gemeente van Christus een geestelijke schuld of verplichting. Ten derde en tot slot, evangelieverkondiging is een geweldige kans. Een geweldige kans. Paulus zei dat hij bereid was om in Rome het evangelie te verkondigen. En nu ontdekken we waarom hij daartoe bereid was. Lees maar mee vers 16. Want, en ik raad je aan om die tekst te onderstrepen of anders, schrijf hem over op een papiertje en leer hem deze week uit je hoofd. Een belangrijke tekst. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht. Dat woord kracht hebben wij ons woord dynamiet vandaan. Het is een kracht van God tot zaligheid. In die zin zijn we extremisten, want we werken met dynamiet. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want dat is een kracht van God tot zaligheid. Voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Is het u opgevallen trouwens dat Paulus dit negatief formuleert? Hij zegt niet, oh ik roem in het evangelie, zoals hij dat elders doet. Hij formuleert dat negatief. Hij zegt, ik schaam mij het evangelie niet. Maar Paulus, het evangelie is toch niet iets om je voor te schamen? Waarom zo negatief? Ik schaam me het evangelie niet. Nou, ik stel me voor dat Paulus net als u en ik wel van die momenten heeft gehad dat hij zich wel schaamde. Maar hij heeft zich daar niet bij neergelegd. Hij heeft de verleiding weerstaan. Hij zegt, ik schaam het evangelie niet. Hij benaderde elke situatie en gelegenheid als een kans om het evangelie uit te dragen. Waarom zouden wij ons het evangelie schamen? Waarom? Waarom? Heeft u daar wel eens over nagedacht? Hoe komt het dat je soms maar stilhoudt? Dat je je een beetje in verlegenheid gebracht voelt? Weet u hoe dat komt? Dat is vanwege onze trots. We zijn eigenlijk bang voor wat de mensen van ons zullen zeggen en denken. Van nature zijn we allemaal mensenbehagers in plaats van Godbehagers. Wij maken ons doorgaans meer zorgen over hoe de mensen over ons denken, in plaats van hoe de Heere over ons denkt. En de minachting en de spot die ons ten deel valt door opmerkingen als, ja bedoel je soms te zeggen dat God mens is geworden? Kom, je weet toch ook wel dat dat Griekse mythologie is? Dat is toch beeldspraak, dat geloof ik toch niet echt, hè? Denk je dat Maria serieus nog maagd was? Opgestaan uit de doden, lichamelijk bedoel je? Dat kun je toch niet menen? Ik wist niet dat er nog mensen waren die dat geloofden. Ben jij er zo een? En onze trots krimpt in één. Dat doet zeer. Hoe moeilijk is het dan om recht op de man af te beleiden? Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik met heel mijn hart. Ook al vee je me een vreemde knakker. Ik geloof het. Of er wordt gezegd, je gelooft toch niet echt dat Jezus de enige weg naar de hemel is. Dat is zo exclusief. Dan ben je in deze maatschappij een dissonant. Sluit je anderen buiten, bedoel je dat al die moslims en die mensen die het anders zien, dat die het fout hebben en jij alleen goed? Kom. Dat is toch onverdraagzaam? Hoe hebben we het er dan moeilijk mee om op te staan en te zeggen, ja, dat is wat Jezus heeft gezegd, dat is wat zijn woord zegt en dat is wat ik, ondanks alles, spot, minachting, afwijzing, nare opmerkingen en blikken, toch geloof. Wanneer wij werkelijk aan de levensveranderende kracht, Paulus spreekt hier over dynamiet, van het evangelie zijn ontdekt. Wanneer wij van mensenbehagers Godbehagers zijn geworden, dan doet het er niet meer toe wat je omgeving zegt. Dan wil ik nog maar één ding en dat is kleur bekennen en pal staan voor Jezus. En ook al hoor ik honende woorden en zie ik minachtende blikken en flikkerende ogen, ik wil staan voor datgene waar mijn heiland voor staat. Ik moet daar keer op keer aan herinnerd worden. En dat is wat Paulus doet in vers 16. Ik schaam me het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, dan voor de Griek. Lees goed wat er staat. Er wordt een volgorde aangegeven. Er staat, let op, het evangelie is primair in eerste instantie voor de Jood. Dat betekent evangelieverkondiging in Israël. Het betekent dat degene uit wie de Messias is, allereerst recht hebben op de evangelieprediking. Eerst voor de Jood is het evangelie. Het heeft prioriteit daar. Wat zei de engel in de aankondiging van, of in de droom tegen Jozef? Hij is het die zijn volk, Israël, zal redden van hun zonde. Christus is in eerste plaats gekomen voor zijn volk. Het is in eerste instantie voor Israël. Daarom evangelieverkondiging in Israël. Ja, hoe mijn persoonlijke verlangen is om de broeders en zusters in Israël en de gemeente en de bedieningen die daar zijn, financieel te ondersteunen en te supporten, zodat zij dit allerbelangrijkste werk kunnen doen. We komen daar in hoofdstuk 15, zo de Heere wil, nog een keer op terug. Daar spreekt Paulus heel praktisch over wat we kunnen doen. Het is kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Een ieder. Het is voor een ieder die gelooft. Een ieder die gelooft is nog nooit afgewezen door Jezus. Geloof jij? Dan word je niet door Jezus afgewezen. De Romeinen wisten met hun legers en zwaarden wat kracht was, ja. Maar zelfs de kracht van het hele Romeinse wereldrijk schiet tekort als het gaat om de bevrijding uit de ketenen van Satan en zonde. Maar dat is wat het evangelie doet. Het is kracht tot behoud, tot zaligheid voor een ieder die gelooft. We zijn zalig geworden omdat de Heere het oordeel over onze zonde op zijn zoon heeft gelegd. En die verlossing heeft verregaande consequenties voor ons dagelijks leven. We sluiten af met vers 17. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, lees maar mee, uit geloof tot geloof. Zoals geschreven staat, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Of een andere vertaling zegt het zo, want het evangelie brengt aan het licht dat een mens in de ogen van God rechtvaardig is, enkel en alleen door het geloof. Zoals u weet zijn alle religies van deze wereld doe-het-zelf religies. Je zult alles op alles moeten zetten om het in orde te maken, kunnen maken met God. Maar niet één van die religies kan ons de zekerheid geven dat we genoeg hebben gedaan. Niet één van die religies kan ons de zekerheid geven dat op de weegschaal van het leven onze goede werken zwaarder wegen dan onze zonden. Niet één van die religies kan ons de zekerheid geven dat we een voor God rechtvaardige status hebben bereikt. Niet één van deze religies. Mohammed laat je zitten, Confucius laat je zitten, Rome laat je zitten. Ze laten je allemaal zitten. Maar Jezus niet, want die heeft het voor jou gedaan. En je krijgt eraan deel door het geloof alleen. Daarom dat het evangelie zo goed nieuws is en dat het gedeeld moet worden. Het biedt de schuldige zondaar rechtvaardige status bij God door het geloof uit genade. Uit geloof tot geloof staat er. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Laat deze twee woorden u niet ontgaan, want ze vormen de sleutel tot dit boek. Uit geloof tot geloof, van het begin tot het einde, is het christelijk geloof, het christelijk belijden, de navolging van de Here, uit geloof tot geloof. En daarvoor citeert Paulus Habakuk 2, waar staat, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dat is een leven met een hoofdletter L. Hij die rechtvaardig is door het geloof in het volbrachte werk van Jezus zal leven. Dat is eeuwig leven. Eeuwig leven voor een ieder die gelooft. Dat is de geweldige boodschap van Paulus' brief aan de Romeinen. Het centrale thema van deze allerbelangrijkste brief. Volkomen rechtvaardiging voor een ieder, een die zijn zonde erkent en beleidt en van harte gelooft in de Heer Jezus Christus. Zij die door het geloof Gods genade geschenk van de rechtvaardiging ontvangen hebben, ontvangen het eeuwige leven, hier en nu en straks in volmaakte heerlijkheid voor eeuwig. En dat is goed nieuws. Als je dat nou werkelijk gelooft, hè, dan mag je je niet stilhouden. Want goed nieuws, dat wil je delen. Goed, even time out. Ik zeg nog geen amen. Kijk, wat ik hier vanmiddag nu doe, dat kun je parkeren als een preek. In de zin van, oh, hij houdt een preek, je hebt het aangehoord, het was zuiver of het was niet zuiver of noem maar op. En je kan als ware doe je dan zeg maar een stap terug. Nee, dat is niet de bedoeling. Dit is verklarende verkondiging van Gods woord. En dat is aan jouw adres gericht, jongen, meisje, mannen, vrouwen. Dat is aan jouw adres gericht. En de Heere spreekt door zijn woord tot jou. Kom tot de Heere dan. Kom tot de Heere, voor het eerst of bij vernieuwing. Laten we samen in stilte bidden. Laten we onze ogen sluiten, onze handen vouwen, eerbiedig zijn voor de Heere onze God. De Heere heeft gesproken, nu mag jij spreken in je hart tot Hem. Dank u wel, Heilige Vader, dat we deze middag uw woord mochten overdenken. Wees u nu de naprediker, de bevestiger, en geeft u dat het vrucht mag dragen in eeuwigheid, dat het tot levensheiliging breken met de ongerechtigheid zal leiden en tot volkomen overgave, ja restloze overgave aan uw lieve Zoon, onze Heere Jezus Christus. Dank u wel, Heere. Amen.